Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Straks de column van Tom Hannes. Riens Ritskes wordt aan de tand gevoeld over zijn nieuwe boek Leer denken wat je wilt denken. En cineast Donnag Colman vertelt over zijn film Stone Pastures, die in oktober te zien was tijdens het boeddhistisch filmfestival in Amsterdam. Verder staan we stil bij het overlijden van zenleraar Maarten Houtman, enkele jaar geleden ook columnist bij De Bos. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. In de Indiase stad Chennai, vroeger Madras geheten, zijn bij een aanslag op het Sri Lanka Mahabodhi Centrum 3 monniken gewond geraakt. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist, maar aangenomen wordt dat het gaat om vergelding voor een actie van de Sri Lankaanse marine voor de kust van Tamil Nadu, waarbij vorige week 2 Indiase vissers om het leven kwamen. Een actie die door de regering van Sri Lanka overigens wordt ontkend. De aanslag op het centrum in Chennai werd uitgevoerd door een groep van 10 tot 15 personen. Onder de 3 gewonden bevonden zich een bestuurslid van de Universiteit van Colombo en een Nepalese monnik die in het centrum verbleef. Onderzoekers in het Massachusetts General Hospital in de Verenigde Staten hebben met behulp van een techniek genaamd neuroimaging vastgesteld dat een training in mindfulness meditatie al na 8 weken leidt tot verandering van structuren in het menselijk brein. Volgens onderzoeker Sarah Lazar wordt meditatie meestal in verband gebracht met fysieke en mentale ontspanning. Maar beoefenaren beweren sinds vele jaren dat het ook positieve, cognitieve en psychologische effecten heeft die lang na de meditatie werkzaam blijven. Volgens de onderzoekers worden deze effecten door het onderzoek bevestigd en toont het aan dat mensen zich niet alleen maar prettig voelen omdat ze zich een tijdje hebben ontspannen. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. In november vorig jaar verscheen het boek Leer denken wat je wil denken van zenleraar Riens Ritskes. En inmiddels is een tweede druk in voorbereiding. Het is een basisboek in zentraining, waarin ook begrippen als verlichting en koans heel praktisch worden beschreven. Marloes Lazal reist af naar Malden en vraagt Ritskes waarom de mystieke kant van zen er in zijn boek wat bekaaid van afkomt en wat nen eigenlijk is.
Ik ben Riens Ritskes.
Er is van uw hand recent verschenen het boek Leer denken wat je wil denken. Nou is dat een titel die ik niet direct associeer met een boek van een zenleraar. Mijn associatie bij zen is misschien nog eerder leer niet denken. Van waar deze titel?
Ja, mooie vraag, omdat die denk ik heel erg aansluit bij de ideeënwereld van de mensen. Ik denk dat het meest wijdverbreide misverstand over zen juist is dat mensen denken dat ze niet mogen denken tijdens het mediteren. En het is voor veel mensen een enorme geruststelling als ze horen dat ze bij ons tijdens het mediteren wel mogen denken. Dus misschien vanuit meditatieland dat dit niet de meest voor de hand liggende titel is. Maar dit boek richt zich ook in de eerste plaats, zou ik haast willen zeggen, op mensen die nog niet zoveel meditatieervaring hebben. En ik denk dat de vraag van mensen vandaag aan de dag met name is van, ja, hoe leer ik in vredesnaam rust krijgen in mijn denken? Hè? Hoe leer ik denken wat ik wil denken?
Wat me wel opviel, dat het vooral heel praktisch is. Het behandelt heel veel onderzoeken naar de effecten van meditatie. Allerlei praktische tips, hoe je moet zitten, hoe een ritueel plaatsvindt. Maar ik mis een beetje de mystieke kant van zen. Ja. Is dat bewust?
Heel bewust. Ik denk dat van de 1000 boeken die er verschijnen over zen, 95% voor veel mensen heel veel mystiek bevatten. En ik moet eerlijk zeggen, ik hou van die boeken. Maar tegelijkertijd zijn er maar weinig boeken die echt alles helder en begrijpelijk maakt voor iedereen die geïnteresseerd is, voor de geïnteresseerde leek. En juist voor de geïnteresseerde leek is dit boek bedoeld als entree in de wereld van zen.
Ja, want u schrijft zelfs ergens, het gaat over de Hartsutra en het reciteren daarvan. Ja. En dan schrijft u, reciteren kan tot eenheidsbewustzijn leiden. Dan denken we al snel aan een mystieke ervaring. Maar mystiek is een beladen term.
Voor veel mensen is het een beladen term. Ja, zo is het toch. Kijk, elk begrip is beladen. Wat mij om gaat is dat we met dit boek proberen die termen die beladen zijn in die zin niet centraal te stellen. En ook bijvoorbeeld het ritueel van de Hartsutra. Sommige mensen denken dat je eerst de Hartsutra moet begrijpen voordat je hem kunt of wilt reciteren. om maar eens iets te noemen.
Kunt u even voor de luisteraars een paar zinnen daaruit reciteren, dat we een beetje ideeën hebben?
Ja. Makanya haramita shingyo kanji zaibo zagyo jinhanya haramita jisho kengo wankai godo izai go yako.
Nu reciteert u hem in het Japans. Dat beschrijft u ook in uw boek dat uw favoriete manier is om dat te doen.
Ja.
Maar dan ontgaat het tekstje toch helemaal?
Ja. Nou ja, wat ik in deze demonstratie ook probeerde duidelijk te maken, dat het in die Hartsutra om heel veel dingen gaat. De tekst en de inhoud is één ding. En die is voor mij heel waardevol en die is me echt zeer dierbaar. Zeer dierbaar zelfs. Maar om nu de mensen die op de drempel staan om geïnteresseerd te zijn in persoonlijke verdieping en in spiritualiteit en in mystiek, te helpen om de motivatie op te brengen om zonder verlicht te zijn toch de Hartsutra te kunnen zingen. Want je moet eigenlijk verlicht zijn, wil je echt begrijpen wat het betekent vorm is leegte, leegte is vorm. De essentie.
Ja, want kunt u voor de volledigheid nog een stukje in het Nederlands doen ook?
Nee, in het Nederlands ken ik hem echt niet uit mijn hoofd. Nee. Die demonstratie gaf ik om aan te geven, wat mij betreft, dat ademhalingsoefening bij zingen in het heel algemeen een heel belangrijke factor is. Dus die eenzijdige focus van spiritualisten op de inhoud is wat mij betreft een eenzijdige focus. En ik ben wat dat betreft minder eenzijdig en vind dus de ademhalingsoefening ook uitermate belangrijk. En dus de Hartsutra, net als alle andere sutra's, niet alleen als concentratieoefening, niet alleen als weg naar eenheidservaring, maar ook als training van je stem, maar dus ook van je ziel. Want we geloven ook dat die dingen één zijn.
Maar moet ik het dan zo begrijpen dat het eigenlijk meer werkt op basis van resonerende trillingen dan de intentie van het uitgesproken woord?
Ja, minstens evenzeer zou ik zeggen.
Maar kan het niet werken als aansporing? Juist omdat je die tekst niet begrijpt, dat je meer gaat beoefenen.
Zeker. Maar hij staat er ook niet voor niks in. Ik heb ook gezegd, het begrip en de spirituele verdieping en de betekenis van de tekst is even waardevol, is mij zeer dierbaar, naast het reciteren als stemoefening.
U noemt een hoofdstuk ook doelgerichte zin. Waarom is het eigenlijk belangrijk om met een doel te gaan mediteren? En welke doelen kunnen dat zijn?
Dat kunnen wat mij betreft alle doelen zijn. Wij staan niet bij de deur om te kijken van, nou, u heeft wel het geschikte doel en u heeft niet het geschikte doel. En dus er komen mensen die beter willen slapen en hopen door meditatie rust te vinden in hun hart en in hun ziel. En in 99 van de 100 gevallen lukt dat. Er zijn mensen die komen naar een stuk zingeving, verdieping. En ook die vinden over het algemeen in meditatie die rust en verdieping die ze zoeken. De ervaring leert dat veel mensen denken dat het in zen en in spiritualiteit zou gaan om geen doel te hebben. Maar ook daar heb je alweer zo'n soort tegenstelling dat als je geen doel hebt, dan hoef je niet meer te mediteren. Weet je, dan ben je al verlicht, dan ben je al helemaal in het hier en nu. En daarmee werp je dus een barrière op voor mensen die denken van, ja, wacht even, maar daar ben ik nog te nuchter en te doelgericht voor. Terwijl je zegt van, ja, je mag best een doel hebben en je bewust te zijn van het doel, dan bereik je een andere groep mensen die anders misschien voor spiritualiteit niet geïnteresseerd zouden zijn.
U introduceert ook het begrip bubbels en puntjes.
Yes.
Kunt u dat uitleggen?
Ja, dat is heel makkelijk feitelijk. Bubbels zijn eigenlijk alle onverwerkte ervaringen die we met ons meedragen. Positief en negatief. En mediteren helpt om die onverwerkte ervaringen te doorzien en los te laten.
Ik begrijp dat u ervan uitgaat dat als je elke dag 2 keer 20 minuten mediteert, dus 20 minuten 's ochtends en 20 minuten 's avonds, dat je dan al je bubbels die je op de dag opdoet, verwerkt.
Sterker nog, ik denk dat je met 1 keer per dag 20 minuten de bubbels van de dag verwerkt. Maar de meeste mensen beginnen pas op hun mediteren als ze 30 jaar zijn. En die hebben dus al 30 jaar bubbeltjes verzameld in hun brein die ze nog niet verwerkt hebben. Heel veel mensen die zitten nog met heel veel bubbels uit hun jeugd. Dat hoeft niet zo dramatisch te zijn, maar tegelijkertijd wel vaak heel erg beïnvloedend. En met die 2e keer 20 minuten verwerk je dus de bubbels uit het verleden. En dus 1 keer 20 minuten voor de bubbels van vandaag en de 2e keer 20 minuten voor de bubbels van gisteren, eergisteren, 1 jaar geleden, 10 jaar geleden.
Maar ga je zo doelmatig zitten dat je die tweede keer 20 minuten denkt, nou, ik ga nou eens dat chapiter uit 1955 aanpakken.
Ja, nee, maar het interessante is, helemaal niet, hè, want we hebben de techniek van het tellen van de ademhaling. Dus je probeert niet te denken aan iets in het bijzonder, behalve het tellen van je ademhaling. Maar dat lukt vaak niet. En dan komen al die bubbels komen omhoog. En dat is ook precies de bedoeling. Want daardoor doorzie je die bubbels. En het is wel interessant om te zien dat als ik naar mijn eigen ervaring kijk en van de honderden cursisten die ik mag begeleiden, dat je ziet dat mensen eigenlijk gemiddeld genomen na 10 jaar mediteren zo'n 10 tot 20 jaar terug zijn in hun geschiedenis ten aanzien van de bubbeltjes. En als ik naar mezelf kijk, ik denk dat ik 27 was toen ik heel spontaan het rouwproces van het overlijden van mijn broertje toen ik 10 was, ineens boven kreeg. Ik zat in Japan, in een klooster, probeerde nergens aan te denken, tussen aanhalingstekens, gewoon alleen maar mijn ademhaling te tellen. En ineens brak die bubbel door. Nou, daar zit dus wel een bepaalde wetmatigheid in. En dat is ook gunstig. Dat is ook een verschil tussen therapie en zen, wat mij betreft. Want een therapeut gaat op zoek naar grote bubbels. Die zit met goede vragen te vissen naar waar zitten jouw problemen. En dat kan heel effectief zijn. Bij meditatie valt het mensen op dat je in het begin iedereen de boodschappenlijstjes van die dag eigenlijk zit te repeteren tijdens je mediteren. Dat is niet de bedoeling. En tegelijkertijd dus wel. Want op het moment dat je het nog een keer hebt bedacht van ik moet dit niet vergeten, vergeet je niet. En op het moment dat we dus mediteren en blijven mediteren en die tweede keer mediteren, dan zijn die bubbeltjes van die dag zijn dus op. En dan ga je automatisch de kast opruimen, de zolder opruimen. En dat neemt een tijd. En naarmate je ouder bent, zal dat langer duren. En naarmate je jonger bent, zal dat minder lang duren.
U introduceert ook het begrip NEN. Wat is dat?
De eenvoudige definitie die ik ervan hanteer is het kleinst mogelijk zuiver richtbare aandachtsmoment. En dus om het een beetje duidelijk te maken, hoe vaak je kunt denken aan verschillende dingen in 1 seconde, dat geeft je NEN aan. Dus stel dat je aan 3 verschillende dingen bewust kunt denken in 1 seconde, dan is je NEN een derde seconde. Het gaat dus om zuivere aandacht. Dus niet zeggen van ja, ik kan multitasken, ik kan wel 10 dingen tegelijk denken. Het is dus de aandacht waarmee een kok zijn eten bereidt. Dus volledige aandacht, hè, Dogen, Zen in de keuken, maar ook de sterrenkok. En als je dan in staat bent om aan 10 dingen in 1 seconde te denken, dan zie je dus meer als wanneer je aan 1 ding tegelijk in 1 seconde kunt denken. Dus iemand die een NEN van 0,5 seconde in staat is door training te verkorten tot 0,25 seconde, die ziet eigenlijk een keer zoveel. Iedereen die mediteert herkent dat, dat als je een week hebt gemediteerd, dan lijkt de wereld groener, de lucht blauwer, alles helderder, de muziek mooier. En dat komt niet omdat het mooier is, maar omdat je zintuigen beter openstaan, zeggen we. Maar je ogen staan niet wijder open, maar je geest is leger en daardoor meer ontvankelijk. En daardoor zie je letterlijk en figuurlijk meer door een scherpere NEN. Waar het om gaat is een flexible mind. Een flexibele geest. Dus zoals het bij sporten gaat om een flexibel lichaam, zo gaat het in Zen om een flexibele geest. Een geest die mee kan bewegen zoals het riet mee kan bewegen met de wind. That's it. Daar gaat het om. Het gaat er juist om in staat te zijn om 1 ding tegelijkertijd te doen. Ik hoor zelden iemand trots zijn op het feit dat hij kan singletasken. Nou, lieve luisteraar, u hoort er nu 1. Ik ben er trots op dat ik kan singletasken. Helemaal met mijn aandacht in dit gesprek kan zijn. En wat leert nu de ervaring? Dat hoogtepunten in mensens levens zijn vaak die taken die we single doen. Dat zijn niet eens taken, dat ervaren we niet als taken. Dat ervaren we haast als genade. Klein voorbeeld om het weer down to earth te maken, want dat is waar we voor gaan in Zen.nl, is als je mensen vraagt van wat is nou de afgelopen weken een van je hoogtepunten in je leven geweest, dan is het niet zelden dat mensen zeggen van het vredig zien liggen slapen van mijn kindje. Maar dan moet je natuurlijk niet je iPhone in hebben. Dus singletasken is eigenlijk veel meer een uitdaging tegenwoordig als multitasken. Iedereen kan multitasken, maar steeds minder mensen lijken te kunnen singletasken. En dat is waar het in Zen, mindfulness en onze traditie om gaat. Ik zie Zen toch ook voor een heel groot gedeelte als een mentale sport. Zo is Zen in ieder geval ook te zien. Dus de vergelijking met sporten maakt het voor mensen heel logisch dat er iets is om aan te werken. Want tot voor 20 jaar geleden zei ik al, mediteren is het kweken van hersenspieren. Dan kon iedereen mij nog uitlachen zonder dat daar van kon worden gezegd dat het niet juist was. We weten nu uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen die mediteren in bepaalde gebieden van hun hersenen meer grijze hersencellen hebben.
U heeft het ook over het begrip verlichting in leerdenken wat je wil denken. Is het eigenlijk mogelijk om, zoals je andere effecten van meditatie inmiddels wetenschappelijk kunt bewijzen, ja, is dat met verlichting ook zo?
Zeker. Ik denk dat je in bepaald opzicht natuurlijk kunt zeggen dat verlichting inmiddels meetbaar is. Maar dat hangt dus af van je definitie. Hè? Daar hebben we een apart boek over geschreven met verschillende collega's die het vanuit verschillende hoeken benaderen. Hè? In dat boek over verlichting, wat is verlichting, hè, geef ik zelf 7 definities van verlichting. 1 daarvan is denk ik meetbaar.
Welke is dat?
Nou, ik associeer verlichting met de ervaring, in dit verband van het meetbare, met het opdoen van de ervaring van het grenzeloze. Dat klinkt toch al behoorlijk mystiek. Tegelijkertijd kan ik dat dus demystificeren, dat doe ik in het boek ook, door aan te geven dat is in onze hersenen het gebied van het oriëntatietalent. Dus als je je oriëntatievermogen in staat bent om uit te schakelen, mentaal, dan ervaar je dus grenzeloosheid. Dus sommigen zeggen dan, oh, dan zijn vrouwen dus beter in de verlichting dan mannen. Ja, daar zit wat in. Ja, daar zit wat in. Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat vrouwen wat dat betreft misschien makkelijker een spirituele ervaring opdoen dan mannen. Dat denk ik. En dat oriëntatieniveau, dat kun je gewoon in de MRI zien. En je ziet dus ook dat bij 10 zenders die we in de scan hebben gehad, dat op het moment dat ze beginnen met mediteren, dat het oriëntatieniveau uitgaat. Wat interessant is, dat ze niet in slaap vallen. Terwijl normaal gesproken iedereen zijn oriëntatieniveau elke dag uitzet als je gaat slapen. Maar dan val je ook direct in slaap. Nou, het bijzondere aan de zen-training, denk ik, aan de meditatietraining in het algemeen, is dat je dus het oriëntatieniveau uit kunt schakelen zonder in slaap te vallen. Waardoor je dus bewust grenzeloosheid kunt ervaren. En dat is een soort van definitie van verlichting.
Maar betekent dat je het ook bewust kan doen?
Kom op de gevorderde cursus. Want nu hebben we dus echt wel over gevorderde niveaus. Maar iedereen die 1 jaar of 2 mediteert, die weet dat als je een beetje goed in je vel zit en je gaat zitten mediteren en je hebt je wekkertje op 25 minuten staan, dat 5 minuten soms om zijn voordat je er erg aan hebt. Nou, dan heb je dus het oriëntatieniveau op het gebied van tijd en ruimte even uitgezet. En dan gaat de tijd heel snel. Op het moment dat je niet in staat bent om dat oriëntatieniveau op tijd en ruimte, wat hetzelfde is, uit te schakelen, duurt die 25 minuten eindeloos. Dus als je vaak mediteert, een paar jaar traint, dan kun je de tijd tijdens het mediteren eigenlijk uitzetten, de tijd bewustzijn. Waardoor het mediteren moeiteloos wordt. Maar ik denk dat dus ook hier de vergelijking met sport weer opgaat. Ik bedoel, je moet echt in de zin zijn, je moet echt trainen. Maar wie er goud en wie er zilver wint, of wie het met brons moet doen, of misschien zelfs niet eens op het podium komt, dat is niet echt af te dwingen. Ik denk dat net als bij sporten het talent voor spirituele ervaring mogelijk is. Maar dat iedereen met trainen een hele goede topbeleving op kan doen. Maar dat niet elke topbeleving goed is voor Olympisch goud.
De bijdrage was van Marloes Lazal. Leer denken wat je wil denken van Rien Schitskes is verschenen bij uitgeverij Asoka. En dan nu de maandelijkse column van Tom Hannes. Hij maakt deel uit van de Zen-sangha rond Frank de Waalen in Gent.
Ik dacht, ik doe een experiment. Ik vraag op Facebook waarover ik het in de volgende column voor De Bos moet hebben. Het was erom vragen. Want daar stond het, tussen de vele voorstellen, waarom doe je niet iets over de non-communicatie op sociale netwerksites? Eerst dacht ik, ja nee zeg, een open deur intrappen, daar heb je geen radiocolumns voor nodig. Maar de vraag bleef hangen, wat is non-communicatie eigenlijk? En wat is de versie daarvan op bijvoorbeeld Facebook? Natuurlijk denken we dan meteen aan de zee van nietszeggende berichtjes als ik ga met de hond wandelen of vanavond asperges of ik heb mijn haar geschoren en nu ga ik mediteren. Maar is dat nu zo specifiek Facebook? Ik heb net een hele reeks familiefeestjes achter de kiezen en zoveel meer informatie is daar nu ook niet gepasseerd. Laag, informatief gegons is een standaard element van de menselijke communicatie. In de linguïstiek noemt men dat de fatische functie van de taal. Je zegt niks inhoudelijks, je drukt enkel uit, we zijn on speaking terms. En dat is eigenlijk heel mooi en heel belangrijk ook. Van de filosoof Ludwig Wittgenstein weten we dat hij weigerde om elke vorm van small talk te voeren. We weten ook dat hij een onmogelijke vent was. Wie nooit op die manier non-communiceert, heeft iets onmenselijks. Nee, de pijnlijke non-communicatie van het Facebook-type zit ergens anders. Niet in het inhoudloze gegons, maar precies in de diepe wijsheden die Facebook-gebruikers zo graag verspreiden. Er is natuurlijk niks mis met uitwisselen van wijsheden aan zich, maar net als met elke andere menselijke handeling wordt het effect ervan, de nasmaak ervan, bepaald door de intentie die eraan vooraf gaat. En afgaand op de nasmaak van wat er op de Facebook-profielen verschijnt, speelt er toch wel heel erg vaak de intentie van de hongerige geest om onverzadigbaar te scoren. Ook, en niet in het minst, onder boeddhistische beoefenaars en sympathisanten. Zen-one-liners slingeren, als het ware. Niet om de anderen vooruit te helpen, maar om zelf hoog op de wisecrack-hitlijst van de dag te geraken. Als een digitale dandy in de jungle van meningen, veilig, virtueel verschanst achter je eigen computerscherm. Dat is de echt vervelende non-communicatie. Niet omdat er niks gezegd wordt, maar omdat er gefaked wordt. Je doet alsof je wijsheid deelt, maar eigenlijk eigen je ze je toe. En dat levert inderdaad weinig meer dan de vuile nasmaak van zen-uitwerpselen. Laat ik daarom, als enthousiaste internetgebruiker, nog net in januari van het nieuwe jaar zelf een voornemen uitdrukken. Voor ik virtueel reageer, beloof ik plechtig even te wachten en te voelen waarom ik reageer. Voelen lukt immers niet virtueel, dat lukt enkel in je fysieke lijf. Voelen en vragen, draagt dit iets bij voor de ander? Of wil ik gewoonweg weer scoren? Voelen en nog niks intikken. Hoe verleidelijk smekend de digitale Lorelei ook zingt. Kom, snel, want ons ontbreekt enkel nog jouw mening.
Tom Hannes was dat. En volgende week hoort u de column van Ferry van Haastert. De Fins-Ierse filmmaker Donner Colman was afgelopen oktober in Amsterdam om tijdens de 5e editie van het Boeddhistisch Filmfestival zijn documentaire Stone Pastures te laten zien. Het is een film over een nomadenfamilie in Ladakh die hoog in de bergen van Noord-India pashmina of kashmirwol produceert, de fijnste en duurste wol ter wereld. Van dat laatste merken de nomaden zelf maar weinig, want zoals gewoonlijk verdwijnt de winst vooral in de zakken van Indiase en Westerse tussenhandelaren en kledingfabrikanten. De film toont de harde strijd om het bestaan van deze nomaden, maar laat ook zien hoe ze daarbij steun vinden in hun religie, het Tibetaans boeddhisme. Fred Gade sprak met Colman over zijn motivatie en over de totstandkoming van de documentaire.
Well, one of the kind of part of the story of the film is pashmina wool. So the central story is that the family grows goats which produce the world's finest wool in the kind of harshest conditions on earth. And this is the raw material for fine pashmina shawls, which you also can find in Amsterdam on the shoulders of fine ladies and in expensive boutiques. So that was my kind of starting point for the film. And the way I got that subject was I was actually doing Pashmina business myself. This was like in 2002, 2003, that time. I worked with my American uncle who had a shop in Dublin. So on a buying trip to India one time, I visited a Tibetan Buddhist monastery, Sherabling, near Dharamsala in India, and I got talking to the English teacher. And he was just asking me, so what do you do for a living? And I said, well, I'm doing some documentary projects, and also I'm supporting myself by doing this Pashmina business. So I said, oh, my family actually are nomads up in Ladakh, and, you know, we produce Pashmina wool. So then this kind of sank in with me for a while. I'd already gone back to Ireland, where I was living at that point, and I got in touch with the English teacher later asking if I could make a documentary. My initial idea was actually to film the whole chain of the Pashmina shawl from the beginning, where the wool comes from in the Himalayas, to Kashmir, where they make these shawls in these traditional workshops, to Indian dealers, to Europe, but not in this kind of linear fashion, but more kind of art film, where the thread connecting it all is the Pashmina. And I then went for a research trip the following summer. The English teacher took me to stay with his family, which was really great. And then the nomads kind of took over, and the other parts of the initial idea fell away. Just that whole world of the nomads was so interesting in itself, and there's such a strong story there in itself that that's how I got the story for the film, which follows basically one family through a year. And I think in the final film, the Pashmina kind of fades the background even. It's more of a structural thing that structures the story, but it's very basic human interest factors come to the fore, like they wanting to educate their children and dreaming of a better life and so forth.
Now, these people are living in very harsh circumstances. Eh? If you see the landscape, it's barren and looks very cold also. How did you survive there?
Well, it was very tough every time I went there. I mean, I made many, many trips between 2003 and 2007. So it's kind of over 4 years that we made the film. So you get used to it to a certain extent, but especially in the winters, you know, it can be even minus 40 there. And it's kind of 4.5 kilometer altitude where they live. So I think there's like half the oxygen that you have on sea level. And I did get very sick a few times. The way I'd usually work, I'd go and stay with the nomads for maybe 10 days or 2 weeks, and then go back to Leh, which is the nearest kind of town where it could be a bit more comfortable and it's not quite as high, and then go back again. Because after a few weeks there, I was just exhausted and my physique just couldn't handle it longer than that. I think it's very individual. The sound man had the biggest problems. Like, we had to climb mountains following the nomads and stuff like that, and a few times I was really worried about him, so it was very hard, physically very hard.
But so you were with two people, or you had a bigger crew to make documentary?
Well, the crew was a three-man crew, basically. So myself, a sound man, a cameraman, but then we had an excellent guide translator who was a member of the team, a guy called Chewang, a Tibetan guy. You could say he was almost like an assistant director. He was from this village, so he knew exactly how the place functioned and he knew the people. At the same time, he very fast kind of copped onto the whole filmmaking process and would set up scenes. Okay, now it would be nice to have a scene, for example, where the father and the son of the family hitchhike a ride with a truck to Leh town because the father's taking the son to school. So Chewang just arranged a truck to appear exactly at a certain point at a certain time, and even had suggestions where we should put the camera so it would look good. He was really instrumental in making the film in so many ways. Also, of course, just translation and dealing with interpersonal problems that arose with the village and the family. I think that's kind of inevitable. So he was a very important. Then we had a driver, and there was a cook and a helper.
But how did the people react when you first approached them that you wanted to make a movie there?
I think in this kind of situation, there is a kind of unspoken presumption that people have that there's a kind of exchange going on. So I think also the other side were expecting to get something from it. In the end, I end up selecting a Ladakhi family who just invited me into their tent for tea. And then eventually, you know, it came out what they were expecting from me. I mean, I was bothering them for days on end, sticking a camera in their face, and I feel sorry for documentary film subjects often. So they then asked me at some point if I could sponsor their youngest child's school. And I said, you know, after thinking about it, I said, okay. I mean, at this point, I didn't even know if I could make the film or not. We didn't have the full funding. So it was kind of independent of that. You know, they needed help. But then once I was the sponsor of their son, then they were willing to do anything for the film, basically. And we had some very hard times. You know, a lot of it came from my own ignorance, not really understanding the culture and the society and the people, although I thought I did. But things like filming in town in public was humiliating for the man of the family, and there was a huge blow up. He almost stopped the whole process of filming there. And also the family had some problems with the village itself. We didn't realize, but there was lots of gossiping and jealousy going on. The other villagers thought that we were paying them huge sums of money, so, you know, why can't we be in the film? And they were causing problems to the family. There were very unpleasant aspects like that, which I became aware of quite late, actually. So there was, you know, it was a very kind of dynamic and not unproblematic situation.
But this filming in public in the city, why was that humiliating?
Well, you know, this is something I didn't realize. This was a scene which is in the film where the father of the family is taking their youngest son, the one that I'm actually sponsoring, to school after the long winter holidays. So they're walking through Leh town. He's holding his hand. And from the beginning, I tried to take quite a kind of cinematic approach with this documentary. So I wanted it to look really good and carefully composed. I wasn't just going to follow people and what they're doing. So we set up a few shots. You know, we asked him, okay, we'll follow you from behind, and then we're going to put the camera at the end of the street, and could you walk past us a few times in different directions? So I think it was this aspect, actually, that in public he was being bossed around by some Westerner, and apparently his relatives spoke to him about it and said it was disgraceful how he let himself be humiliated like that. And the man was really, really upset, actually. I mean, there were tears and everything and shouting and crying, and it's really a very good example of cultural insensitivity and somebody going into a culture not really having a clue and kind of having their way, and then things just blow up in your face like that. I guess the nomads are still very traditional in that sense, that religion is a big part of life. People turn to religion for help in all kinds of, even very kind of mundane and secular matters. So if somebody had a back pain, instead of like seeing a doctor, they'd see a monk or a lama who would do some blessings and put some blessed butter on their back. It wasn't my kind of idea of Buddhism. Like, I am a practicing Buddhist myself and into Tibetan Buddhism. So for me, these kind of aspects seemed like a certain kind of folk religion, which did seem quite like superstitious and kind of more concerned with just material gain in this life, you know, staying healthy and making sure your sheep don't die and your kids going to school and this kind of thing. But living in such a kind of extreme environment, on the one hand, definitely there's a need to hold your mind in something and seek support and seek shelter in religion. This was actually a theme from the beginning of the film. I had this idea of protection, of shelter, whether it's a pashmina shawl you wrap yourself into like a child in a blanket or in your mother's lap, or the nomads live in these tents which are like giant blankets in, you know, in the middle of this open moonscape. And religion is like that also. Community is like that, something that holds things together. So there's that aspect that I wanted to get across. And then on the other hand, in a place like Ladakh, it's just so elemental and powerful. You can almost like feel the mountain gods there. It's just such a powerful environment. And these kind of older, I guess, shamanistic traditions, which have been integrated into Tibetan Buddhism, they feature very prominently in the film also, going to pray for the mountain gods for a safe passage or for, you know, success in the Pashmina trade.
Now, you told in between that yourself Tibetan Buddhist also. How did that come?
The first kind of spark was in 1996. I went to India with my uncle, who I mentioned before. He was an American dealer in Indian handicrafts, and he loved going to Dharamsala. He'd been going there since the 60s or something like that. And then, you know, if you're in Dharamsala, the Dalai Lama's giving a teaching or whatever, you just go along out of curiosity. But it took me a long, long time to take refuge and become a real practicing Tibetan Buddhist. There were, I guess, aspects of it that many Westerners have difficulty with, just the very kind of colorful ritualistic element and all of the different deities and all the rest. I lived in a Kaju house in Dublin for a few years, but that was also part of a process of just kind of getting familiar with it. Even at that point, I hadn't taken refuge, but just something kept me kind of glued to it and coming back again and again, though I had big problems with some parts of it. I guess the more devotional, religious aspect in some sense. I studied philosophy and psychology, and I approached it more philosophically and psychologically initially, and I found there to be really amazing insights in that kind of field. So it hasn't been that simple.
But this being a Tibetan Buddhist, does it also influence your subjects for the documentaries?
Oh yeah, definitely. I mean, I was never particularly interested in nomads, and I still am not that interested in nomads per se. Also, like Stone Pastures, the kind of initial script, if you saw it, it's very different from the film that you have now, which is quite a simple kind of classical documentary about a nomad family. It was more kind of philosophical and spiritual in many ways. I wanted to bring in very abstract kind of religious themes, a bit like what I was talking to earlier, this idea of protection or shelter, seeking refuge in its many kind of different aspects. That was like the central idea for the film, which is only maybe hinted at in the film now. And also in future projects, I mean, at the moment I'm trying to do something about a Gesar singer, Gesar, which is the world's longest epic in Tibet. So we've been following a young, divinely inspired singer who claims to get the epic straight from Gesar. And it's very much connected to Tibetan Buddhism and Tibetan Buddhist protectors and Guru Rinpoche and everything. So it's been very fascinating to follow a person close up who really has some kind of extraordinary gift or connection. He's like a channel to something. And in choosing projects in general, you know, I want to choose subjects where I feel I can learn something or maybe experience something, which actually usually is of a religious nature or related to Buddhism. As a documentary maker, maybe it would be good for my career to try to do different kind of subjects, but I often find myself, or always find myself, being drawn back to subjects like this, because I just feel in some way doing other kind of stuff is a bit of a waste of my time. I don't consider myself a filmmaker as such. It's more I'm interested in these kind of things, and the filmmaking gives me a way and an excuse to spend, for example, lots of time in Ladakh or get close to a Gesar singer or something like that.
De bijdrage was van Fred Gales. Voor meer informatie over Donner Coleman en zijn documentaires, zie onze website bij de uitzending van vandaag. Op 5 januari ging Maarten Houtman, een van de eerste zenleraren in ons land, de grote pauze in, zoals hij het zelf noemde. Hij was 92 jaar. Houtman was een self-made leraar, iemand die zijn eigen weg ging, buiten de traditionele zen-scholen om. Zijn eigen onderricht noemde hij Tao-zen en omschreef het als de weg van niet-dwang. Een van zijn leerlingen van het eerste uur en archivaris van de door Houtman opgerichte stichting Zen als Leefwijze is Hein Zijnemaker.
Hij was een fantastische verteller. En dat heb ik misschien wel bijna 30 jaar mogen meemaken. Zijn sessietoespraken hadden iets heel fascinerends, omdat ze je aanspraken op een niveau wat je gewoon helemaal niet kende. Dat nam je mee en dat vroeg ook altijd weer om een vervolg. En dat vervolg is er geweest. En dat hoorde bij hem. En misschien kent u die achtergrond van hem, dat hij als jong jongetje 5 jaar lang uit de Mahabharata is verteld. En het is best mogelijk dat daar de grondslag daarvoor gelegd is. Hij noemt het zelf een mythische beleving van de wereld. En dat is een zo totaal andere manier van beleven als wij kennen, dat daarmee begin je al met luisteren.
Maarten was niet zo'n zenman, vertelde zijn goede vriend en collega Nico Tiedeman. Hij had het niet zo op met koans en hij zag niet zoveel in tradities en rituelen. Toch noemt u hem de Nestor van de Nederlandse zen.
Hij was de eerste zenleraar in Nederland. Hij was leerling van Durkheim. Leerling in een wel betrekkelijke zin, maar Durkheim heeft hem gezegd dat hij met groepen moest beginnen. En in zoverre was hij inderdaad de eerste. Maar het hart van zen, misschien kun je dat omschrijven, dat de eigen ervaring doorslaggevend is, dat stond voor hem voorop. Om te gaan kijken, om je bewustzijn te bekijken. En dat was voor hem ook een heel kenmerkende uitspraak van, heb je belangstelling voor je eigen bewustzijn? Dat was Maarten.
Maarten Houtman was een self-made man en ook een zelfbenoemde leraar. Hè? Hij gaf je niet om scholen, om transmissie, om die zogenaamde kwaliteitsgaranties?
Ja, weet u, zijn verhaal gaat natuurlijk toch veel verder terug dan toen hij in Nederland kwam. Hij heeft in het Jappenkamp gezeten. Hij heeft in Indonesië een aantal mensen meegemaakt die hem verder geholpen hebben op zijn weg. Hij heeft Krishnamurti heel uitgebreid meegemaakt. Dus hij had dan een hele lange weg achter de rug. Ik bedoel eigenlijk dat zen voor hem gewoon een vorm was die hem aansprak en die hem aangereikt was toen hij hier in Nederland kwam. Op zichzelf heel opmerkelijk een Japanse traditie, terwijl hij toch behoorlijk geleden heeft onder de Japanners. Hij heeft ook op die manier eigenlijk altijd zijn weg gezocht. Krishnamurti was bijvoorbeeld voor hem ook heel belangrijk. Dus dat is toch iemand die buiten die traditie staat.
In plaats van tradities legde hij de nadruk op het fysieke aspect van de meditatie. Op het zitten en wat er dan met het lichaam gebeurt. Hè?
Sowieso is in zen natuurlijk het lichaam heel belangrijk. Hè? Dus de adem, de houding, wat je voelt. Waarbij Maarten nog bij kwam de energie. Hè? Dus dat was ook zijn ingang met de Tao. Dat hij Taoïstische energieoefeningen heeft ingelast.
Hij gaf les in Tao-zen, zoals hij het noemde. Nou, ja. Wat is nou het Tao-aspect in het onderricht?
Wij hebben in de 80e jaren Mantak Chia meegemaakt hier. Dat is een Taoïst die heeft de oorspronkelijke Taoïstische oefeningen overal vandaan gesleept. En daar heeft hij een systeem van gemaakt. De Healing Tao heet het. En Maarten heeft van hem overgenomen de energieoefeningen voor het lichaam, waarbij je met je aandacht door je inwendige organen gaat, zo afreist, zeg maar. En ook de energiecirculatie rond het lichaam. Maarten heeft die oefeningen tot het laatst toe in zijn bed gedaan. Dus voor hem was dat heel belangrijk. Afgezien daarvan was zen natuurlijk oorspronkelijk een Chinees verschijnsel, hè, dus Chan. En het was daar nauw verweven met het Taoïsme. Dus in wezen is hij ook een beetje terug naar de wortels gegaan. En hij heeft er verder van gezegd dat voor Zen, voor hem belangrijk was dat je de weg ging. Dat je gewoon je weg vervolgde. Dat dat het enige belangrijke was wat er is. En hij heeft ook altijd gezegd dat het een heel lange weg is en dat dat je hele leven met zich meeneemt. En dat is ook een heel belangrijk aspect van alles wat hij ons geleerd heeft, dat je hele leven erbij hoort, dat het dus niet alleen maar op dat zit op dat bankje gaat. Hij heeft ook een stichting opgericht en die heet ook Zen als Leefwijze. Kortom, daar ben je nooit mee klaar. Daar ga je altijd mee verder.
Heeft hij eigenlijk voor een opvolger gezorgd?
Nee, hij heeft wel een brief geschreven aan mijn opvolgers, maar dat was eigenlijk aan al zijn leerlingen gericht. En zo zag hij zijn opvolgers ook. Er zijn wel, nou zeg, 10 mensen die lesgeven volgens zijn richting, zal ik maar zeggen. Dat kun je ook als een voortzetting zien. Maar die hebben ook weer hun eigen idee, hun eigen variant. Dus in die zin heeft hij ook altijd gezegd dat hij geen opvolger heeft in de klassieke zin van het woord. Eigenlijk doen we allemaal wat wij hebben geleerd dat onze kracht is. Op die manier geven we mogelijk een stukje van zijn inspiratie door.
In die zin volgt u hem ook op. Ieder zijn eigen weg.
Ja, precies. Klopt.
Dus plotseling, net als een blikseminslag, besef je ook dat de dood er natuurlijk bij hoort. Het sterven hoort erbij. Dat gaat eigenlijk steeds met je mee. Als je geboren wordt, gaat die met je mee. Aldoor maar, je weet het dan niet. Je hebt er nooit aandacht aan gegeven, maar gaat wel met je mee. Begeleid je, want hij weet dat je strakjes bij hem tot rust zult komen. En dan zeggen de mensen dat je doodgaat. Als je in de grote pauze komt, waarvan niemand weet hoe lang die duurt, en dat maakt dat wij altijd zeggen, nou ja, kijk eens, als je dood bent, nou, dan houdt alles op, klaar. En dat begrijp ik heel best. Maar het is niet zo. Het is gewoon niet zo. Er gaat een grote pauze in. In die pauze kan ook nog een heleboel gebeuren. En dan is die oerkern, het onbegrijpelijke iets, vindt weer een nieuw lichaam. En krijgt opnieuw de gelegenheid om zich bewust te worden van wat die is. Dus niet alleen van het lichaam dat hij dan heeft, maar ook wat hij eigenlijk is. Het is prachtig. Het is zo mooi. Het is alleen maar een kwestie van waarnemen. Van aandacht.
U hoorde een bijdrage van Agnes Sommer. Een link naar meer informatie over Maarten Houtman en zijn gedachtegoed vindt u op onze website. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande maandagavond gaan in Groningen 2 cursussen van start die worden aangeboden via de Volksuniversiteit. Om 6:15 is de eerste van 6 cursusavonden inzichtmeditatie en om 8:00 de eerste van een 8-delige Vipassana Mindfulness groep. Beide cursussen worden verzorgd door Kees Hemerik en vinden plaats in het Vipassana Centrum aan de Kamerling-Onderstraat 71. In Amsterdam begint dinsdagavond een basiscursus meditatie onder leiding van Mathieu Vaassen. Het gaat om 5 bijeenkomsten die plaatsvinden bij de Richtzin Community Nederland aan de Middenweg nummer 22. Aanvang is 19:30. Ook in Amsterdam gaat op woensdagavond een 4-delige introductiecursus meditatie van start bij Triratma aan de Palmstraat 63. De bijeenkomsten daar duren steeds van 19:30 tot 10:00. Op vrijdagavond geeft Paul van Hooijdonk in Antwerpen een lezing met als titel Wat de Boeddha onderwees. Hij doet dat in de theaterzaal van de Antwerp British School aan de Korte Altaarstraat 17 en het begint om 8:00. Volgende week zaterdag houdt Zen River in Uithuizen een introductiedag Zazenkai. Het programma duurt van 10:00 tot 18:00 en u vindt het centrum aan de Oldurpsterweg nummer 1. In Antwerpen begint zaterdagochtend om 10:00 een introductiecursus bij het Centrum voor Shin-Boeddhisme aan de Pretoriastraat 68. Vooraf aanmelden is gewenst en een link naar meer informatie vindt u uiteraard op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Marloes Lazal, Agnes Sommer en Fred Gades. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Bellen kunt u ons ook op nummer 035 677 1611. En op Facebook zijn we te vinden onder de naam Bos RTV. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Om. En daarin komen jongeren aan het woord voor wie Mahatma Gandhi nog altijd een belangrijke inspiratiebron is. En morgenavond om 16:30 op deze zender in de Middenweg een persoonlijk verslag van Marloes Lazal over Jukai, het ritueel waarmee je in de Zen-traditie officieel boeddhist wordt. Graag tot dan. Thank you.
Thank you.